Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we moeten beginnen met een overlijdensbericht. Op vrijdag 14 februari is overleden Wilhelmina Kramer, geboren van der Elst in de leeftijd van 71 jaar. De rouwdienst vindt plaats op donderdag 20 februari om 10 uur in de Laankerk. Aansluitend vindt om ongeveer 11:15 de begrafenis plaats op Oud-Kralingen. Dinsdagavond is er gelegenheid tot condoleren en voor nadere gegevens wordt u verwezen naar de website. Laten we daarom nu samen zingen uit Psalm 103, het 8e en het 9e vers gelijk. Het gras is ons kortstondig leven, maar is Heere gunst, zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gemeente, we luisteren eerst naar die eis van Gods verbond. We lezen Gods heilige wet, luisteren naar de samenvatting daarvan. Zingen dan uit Psalm 119, het 64ste vers. Ik heb uw geboden, mijn God, die is meer dan goud, ja het fijnste goud bemint en uw bevelen in alles recht en vlekkeloos beschouwt. Daarna volgt de schriftlezing vanmorgen uit het Nieuwe Testament. We lezen het 8e hoofdstuk uit het Markus-evangelie. En daarvan de versen 1 tot en met 21 en zingen aansluitend het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw veen, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, of zijn dienstknecht, of zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende, zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
luisteren verder naar Gods woord uit Marcus 8 en zingen dan het 65ste vers. In die dagen, als er een geheel grote schare was en ze niet hadden wat ze eten zouden, riep Jezus zijn discipelen tot zich en zei tot hen: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, want ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat ze eten zouden. En indien ik hun nuchter naar huis laat gaan, zo zullen ze op de weg bezwijken, want sommige van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoordden hem: van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vroeg hen: hoeveel broden hebt gij? En ze zeiden: 7. En hij gebood de schare neder te zitten op de aarde en hij nam de 7 broden en gedankt hebbende brak hij ze, gaf ze zijn discipelen opdat ze zouden voorleggen en zij leidden ze der schare voor. En ze hadden weinige visjes en als zij gezegend had, zei hij dat ze ook die zouden voorleggen. En zij hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. En ze namen het overschot van de brokken op 7 manden. Die nu gegeten hadden waren omtrent 4000. En hij liet hen gaan. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen is hij gekomen in de delen van Dalmanuta. En de fariseeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begerende van hem een teken van de hemel, hem verzoekende. En hij, zwaarlijk zuchtende in zijn geest, zei: wat begeert dit geslacht? Een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer hij weg naar de andere zijde. En dan volgt het gedeelte, de tekst voor de prediking vanmorgen. En zijn discipelen hadden vergeten brood mee te nemen en hadden niet dan 1 brood met zich in het schip. En hij gebood hen zeggende: zie toe, wacht u van de zuurdeesem van de fariseeën en van de zuurdeesem van Herodes. En zij overlegden onder elkander zeggende: het is omdat we geen broden hebben. En Jezus, dat bekennende, zei tot hen: wat overlegt gij dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet? En verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verharde hart? Ogen hebbende ziet gij niet en oren hebbende hoort gij niet? En gedenkt gij niet toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnam? Ze zeiden hem: 12. En toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnam? En zij zeiden: 7. En hij zei tot hen: hoe verstaat gij niet?
Thank you.
Gemeente, we gaan samen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We doen ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden uiteraard voor broeder Kramer met de kinderen en kleinkinderen. Nu toch zo onverwachts ook zijn vrouw, moeder Kramer, oma Kramer is heen gegaan. Voorbeden ook voor zuster De Wild, die opnieuw weer chemokuren moet ondergaan. Verder willen we ook vanmorgen denken aan de Bijbelverspreiding. En daar is ook een van de collecten voor bestemd, de collecte voor de GBS. De Bijbels die in Togo, Amen Uveva verspreid zullen worden. En dan mogen we ook dankzegging doen voor de geboorte van een zoontje bij Chris en Corina van der Velde, Matthias Levi. En we willen ook de Heere danken dat moeder en zoon het goed maken. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, als we zo vanmorgen hier uw naam aanroepen. Onder het aanroepen van die naam zijn we hier bijeen. Heilige naam. Heerlijke naam. En aan het begin van ons gebed bidden we u. Wilt u, ook door uw geest, ons het gewicht van uw heerlijke en hoogheilige naam doen voelen, erkennen. Omdat we nu ook in ons bidden u niet naar beneden bidden. Datzelfde geldt voor ons zingen. Dat geldt voor het preken, het luisteren, alles in deze dienst. En zo beleiden we ook aan het begin van ons gebed onze diepe afhankelijkheid van u. En laten dat niet alleen een paar woorden zijn, maar wilt u ook ons dieper van overtuigen dat alleen de opening van uw woorden ook werkelijk dat licht in ons leven zal laten vallen wat we nodig hebben om de weg te ontdekken in dit leven, door dit leven, uit dit leven. En Heere, dan hebben we alle reden om uw naam te danken. Dat we hier weer mogen zijn. Wij met onze kinderen. Na een week. Waarin heel veel gebeurd is. En laten we dat nu ook aan u voorleggen, Heer. U weet het. Wat dit voor deze broeder Kramer, betekent. De dag waarop hij thuis kwam. Zij naar het ziekenhuis. Hij thuis. En nu dit. Toch nog. Zo plotseling. Daar had eigenlijk niemand op gerekend. Heren. Dan weet u wat er door de ziel van een man heen gaat die zoveel jaar aan zijn vrouw verbonden was en omgekeerd. Als kinderen nu moeten gaan beseffen dat moeder er niet meer is. En als kleinkinderen zullen gaan begrijpen, oma is er niet meer. Heren, maar dat is ons verdriet en dat mag er zijn en dat mogen we ook voor u uitzeggen en dat willen we ook nu doen. En laat het ook in de gemeente zo mogen zijn dat we bedroefd zijn met de bedroefden. Maar mogen we u ook danken, Heren, dat zoals het getuigenis mag klinken, er geen droefheid is zonder hoop. En dat anders als dat wij gehoopt hadden en heel graag gezien hadden, het toch ook nog weer wel waar is uit het ziekenhuis naar huis. Eindelijk thuis. Echt thuis. Heren, laat dat de troost mogen zijn in deze dagen waarop hier alles zeer doet. Zegen deze familie en allen die zich erbij betrokken weten. En Heren, als u zo ook gesproken hebt in het midden van de gemeente, wilt u ook inderdaad geven dat we uw stem erin verstaan. U sprak doordat uw leven nam. U sprak al doordat uw leven gaf. We danken u, Heere, dat Matthias Levi geboren mocht worden. Hij mocht het levenslicht ontvangen. U hebt dit geschenk gegeven aan deze ouders, die al panden uit uw hand hadden ontvangen en u vertrouwde er nog één toe. Heere, u weet dat het ouders dan ook wel eens bang te moeder kan zijn. Nog weer een welgeschapen kind uit uw hand ontvangen. U weet dat die kinderen, maar één kind al, te zwaar is voor onze handen. Die dragen wij er niet doorheen, door dit leven. We dragen wel onze kinderen aan u op, ook dit nieuwe leven. Wilt u geven dat de christelijke opvoeding ook tot zegen mag zijn in dit leven? Dat het vernieuwd mag worden naar uw beeld, wedergeboren, opdat het dat leven mag ontvangen dat onvergankelijk is. We danken u dat u het leven van de moeder spaarde. En wilt u ons ook een dankbaar hart geven voor alles wat u gaf. En zo zijn we hier, Heere, na een week waarin ook anderen nog weer aan andere dingen kunnen denken. Vreugde, zorgen. We leggen dat ook voor u neer. We danken u dat dat ook mag en dat we mogen geloven dat u dat niet allemaal overbodig vindt als we de dingen zeggen die u al lang weet. Maar dat we toch zo onze nood mogen klagen, onze dank mogen brengen, ook voor al die dingen van het dagelijks leven. Maar Heere, er moet nog wat uit. Wij zijn hier na een week. En we hebben het, die prachtige regel gezongen, op het hoogst volmaakt, tot in zijn minste delen. Dat is de spiegel. En als wij ons in het licht van die spiegel zien, dan moeten we ons hoofd buigen. En dan weet u of het ook door ons heen schoot. Heere, dat is wat bij u past. Volmaaktheid. En bij mij, bij ons en onze kinderen, is er altijd zoveel dat smetten werpt op die volmaaktheid. Zonde die u ontheiligt, die waarmee we u beledigen, krenken. Heel vaak zonder te weten wat we doen, niet eens beseffen wat we doen. En we bidden u, vergeef ons en onze kinderen, genadig al onze zonden. Schoon onze zonden velen zijn. Maak ons, om Jezus wil, toch rein. En wilt u zo ons heiligen in uw waarheid, ook deze morgen, uw woord openen, ons leiden door uw Heilige Geest, opdat we de schatten van uw woord mogen gaan ontdekken voor het eerst, opnieuw. En dat het laatste nodig is, Heere, spreekt juist uit dit gedeelte van uw woord tot ons. Heere, geef ons een ontvankelijk hart. Laat zo uw woord zijn loop mogen hebben overal waar het verkondigd wordt, op heel deze wereld. Zegent u ook onze gaven, Heere, als die voor een deel ook bestemd zullen zijn voor de Bijbelverspreiding. Heere, waar ook mensen uit de gemeente werkzaam zijn die voorheen tot de gemeente behoorden. Wilt u ook zo de weg banen tot harten van zondaren en ze inwinnen, veroveren door uw heerlijk en heilig woord. Aanvaard u onze dank, Heere. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan nog enkele mededelingen. Vanmiddag om 16:30 hoop ik u zelf weer voor te gaan. Zondag 23 februari gaat om 10:00 uw eigen predikant voor. Is er een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. 'Smiddags om 16:00, en dat is dus voor u een afwijkend tijdstip, hoopt dominee C.M. Visser u voor te gaan. Dan nog wat mededelingen. Zoals u zojuist begrepen hebt, zaterdag is bij Chris en Corina van der Velde een zoon geboren, Matthias Levi. Een broertje van Dirk, Johan, Chris, Nelleke, Johanne, Corné en Leandra, heet dus Levi. En moeder en zoon maken het goed. Na de dienst is een nieuwe kerkbode beschikbaar. Degene die iets wil melden voor de censura morum, wordt verzocht morgenavond tussen 9 en 9 uur contact op te nemen met de scriba ouderling Roosendaal. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Dan vindt nu ook de dienst der offerande plaats. De eerste collect is voor de gereformeerde Bijbelstichting, voor de Bijbelverspreiding. Tweede collect is voor de kerk en straks bij de uitgang is er een collecte voor onderhoud kerk. En dan zingen we uit Psalm 92 het derde en ook het vierde vers. Geef mijn verstand met goddelijk licht bestraald. Dat is het gebed wat we zingen uit Amen van de prediking, Psalm 119, het 17e vers. Geliefde gemeente, daar zitten we weer. Ik denk toch dat dat gevoel ons regelmatig in de tang heeft. Je kunt dat natuurlijk heel positief duiden. Maar dan moet ik het anders uitspreken. Daar zitten we weer. En dat woordje weer, dat wijst op de regelmaat. Maar dat heeft er dan, als je het zo uitspreekt, ook mee te maken met wat we net gezongen hebben uit vers 3. Hoe groot zijn, Heere, uw werken? Daar kun je gerust iedere keer weer voor terugkomen. Zo vaak het maar mogelijk is. Toch geeft het tekstgedeelte van morgen ons een iets andere toon. En zo sprak ik het de eerste keer ook uit. Daar zitten we weer. Zo treffen we de discipelen van morgen aan. Daar zitten ze weer. In dat bootje. Waarmee ze vaker het meer van Galilea overgestoken zijn. Vaker was de Heere Jezus aan boord. Vaker heeft hij hen onderwijs gegeven. Maar daar zitten ze weer. En nu heeft dat woordje weer ook iets pijnlijks, iets verdrietigs. Weer. Ik moet het je nog weer een keer vertellen. Gemeente, zo gaan we vanmorgen aan boord. Onderwijs voor hardleerse leerlingen. En we letten op drie hoofdlijnen. Op de ontdekking via alles doordringende vragen. Maar liefst 7 vragen. Daarmee doordringt de heiland het leven van zijn leerling. Vervolgens letten we erop dat dat te maken heeft met de waarschuwing voor het alles doordringend bederf. En daar begint het gedeelte mee. Wacht u voor de zuurdesem, en dat is dat alles doordringend bederf, van Farizeeën en Herodes. En tenslotte letten we erop, en dan vatten we het gedeelte samen, de roep om alles doordringend onderwijs. Want die vraag aan het eind: hoe verstaat gij niet? Dat is nog een open vraag. Maar daar komt wel een antwoord op. Dus 1 keer kort nog. Onderwijs voor hardleerse leerlingen. De ontdekking via alles doordringende vragen. De waarschuwing voor alles doordringend bederf. En tenslotte de roep in dit gedeelte om alles doordringend onderwijs. Dat heel mijn verstand, al mijn krachten, al wat in mij is, zo ook hem mag leren kennen. Ik zei al, daar zitten ze weer, toch even voor het tekstverband. Als de Heere Jezus hen dan aan gaat spreken, dan zitten ze daar wat bedremmeld bij elkaar, zo stel ik me dat toch wat voor, aan boord van het schip. We hebben gelezen dat gedeelte, dat begint met de tweede wonderbare spijziging, en houdt u dat even vast, want dat heeft alles te maken met dat, daar zitten ze weer. Het is de tweede keer dat de heiland zijn macht heeft laten zien. Het is ook de tweede keer dat ze daarna oversteken per schip, in dit geval, daar begon het gedeelte mee vers 10, na een confrontatie nog een keer met mensen, Farizeeën, die hem dan vragen om zijn legitimatiebewijs. Toont u maar eens aan dat u bent wie u zegt dat u bent. We willen een teken. En dan dat diepe, ontroerende woord
dat de Heer Jezus hen hier in dit geval niet vol toorn aankijkt en zegt, wat denk je wel niet? Want het klinkt zeker ook verontwaardiging in door. Maar voordat hij hen verlaat, laat de schrift ons ook iets kennen van het hart van de zaligmaker. En hij, vers 12, zwaarlijk zuchtende, zei tot hen, wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar zeg ik u, en dan klinkt ook de verontwaardiging erin door. Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En dan gaan ze weer aan boord. Voor de tweede keer dus. Dus daar zit in de opbouw van het Markus-evangelie heel duidelijk dat herhalende in. Aan de ene kant gaat het in Markus heel snel. Toch eventjes. We zijn tenslotte ook bijeen om te leren van Gods woord. In vers 10 en terstond in het schip gegaan zijnde. U weet, dat heb u vaker gehoord, dat Markus die werkt door naar de climax. En dat is eigenlijk niet helemaal goed gezegd, want er zijn er eigenlijk twee hoogtepunten die ook weer bij elkaar horen. We zijn bijna, om zo maar te zeggen, bij de top van de berg in het Markus-evangelie. Als zo meteen na deze geschiedenis de belijdenis van Petrus zal klinken en de verheerlijking op de berg zal plaatsvinden. Maar die andere bergtop is daar onlosmakelijk aan verbonden in het Markus-evangelie. Nou, dat kan ik u vragen. Welke bergtop is onlosmakelijk verbonden met de berg der verheerlijking? Golgotha's heuvel. En Johannes, of Markus, blijkt wel of dat hij de lezers en de hoorders daarheen wil brengen. Terstond daarheen. Maar onderweg gebeurt er wel het een en ander. En daar hebben we vanmorgen mee te maken. Ik zei, ze zitten een beetje bedremmeld bij elkaar. Want zo voelt dat wel niet. Waar ben je nou eigenlijk over bezig? Als de Heere dat nou zo plotseling aan u zou vragen nu. Waar heb je het nou eigenlijk over? Dat is altijd een vraag waarbij je een beetje betrapt voelt. Want dat roept ook een beetje een onrustig gevoel op van, ja, doen we iets niet goed? En ze waren bezig met de beste bedoelingen, want naar aanleiding van die woorden, wacht u voor de zuurdesem van de fariseeën, van de zuurdesem van Herodes, konden zij maar één conclusie trekken. Oh jongens, we zijn brood vergeten mee te nemen. En daar zinspeelt hij zeker op. Zuurdesem, brood. Maar we hebben één brood bij ons, dat is weer te weinig. En zo zijn ze een beetje, ze kijken elkaar natuurlijk een beetje aan. Had jij dat dan niet kunnen bedenken? Had jij dat dan niet kunnen regelen? Maar zo heel veel tijd krijgen ze niet. Waar heb je het over? En zo zoekt de zaligmaker hun hart op. Gemeente, bent u aan boord? Waar heb je het over? Waar zit je nou met je gedachten? Wat overlegt u dat u geen broden hebt? Ben je bezig met die dingen waarvan je denkt, had ik dat nou maar mee kunnen brengen? Had ik dat nou maar bij me gehad? Hij wil wat van mij hebben, maar ik kan het hem niet geven en dat brengt je in verlegenheid. Bemerk je nou nog niet? Is het nog steeds niet tot u doorgedrongen? Begrijp je het nu steeds nog niet? Heb je nog steeds je verharde hart? En ik zeg die zinnetjes nu op een bepaalde manier achter elkaar, Maar eigenlijk moet ik een andere beweging maken. Wat overlegt u in uw hart? Drinkt het nou nog niet tot je door? Begrijp je het nu nog niet? Ja, en dan citeert de Heere Jezus een van de profeten, die dan van toepassing is op het hart van zijn leerlingen. Ogen hebbende ziet gij niet en oren hebbende hoort gij niet. Nou, u kunt dat vinden soortgelijk in Jesaja 6. U weet dat in het roepingsvisioen van Jesaja. Letterlijk, of letterlijker bijna nog, staat deze tekst in Jeremia 5 vers 21. Als een typering van het verbondsvolk met ogen in hun hoofd. Ze zien niks. Oren aan hun hoofd. Maar ze horen niet eens wat Jeremia tegen hen zegt. Of wat Jesaja tegen hen zegt. Ziende blind. Horende doof. Misschien moet ik hier even halt houden, gemeente. Als deze vragen aan de discipelen gesteld worden. Dan kun je natuurlijk je armen over elkaar doen en zeggen. Ja, ze begrepen er ook niet veel van, want ondertussen hebt u de clou al lang begrepen. En jullie ook. De Heer Jezus wilde het helemaal niet hebben over letterlijk brood. Nee, het ging over een manier van spreken. Het was een beeld wat de Heer Jezus gebruikte. En je kunt je hoofd schudden en zeggen, nou, wat waren dat toch een stel domme leerlingen, zeg. Die moeten eigenlijk blijven zitten. En die moeten niet naar een volgende klas en die moeten maar heel lang nog dat ene lesje oefenen. Want ze snappen echt niet wie de Heere Jezus is. En ze hadden toch al lang kunnen bedenken dat voor de Heere Jezus, als die met 5 broden 5000 mensen kan voeden en met een paar broden zo'n grote menigte kan onderhouden en vis erbij. Wat betekent dan 12 man en dan zelfs een heel brood? Jullie begrijpen er ook niks van. Zullen we het zomaar niet doen, gemeente? Dat hadden we trouwens al afgesproken, niet? U zou meegaan aan boord. Of bent u er al uit? Zegt u, dat heb ik niet nodig vandaag. Onderwijs voor hardleerse leerlingen. Nou, die kan ik u er nog wel een paar noemen. Er zitten er hier bij mij in de bank nog wel een paar die nou maar even goed moeten luisteren, maar ik... Pardon? Nou ja, praat maar verder ook. U hebt het niet nodig. Oh. Blijf toch maar even zitten. Waar heb je het over? Dringt het niet tot je door? Begrijp je het niet? Zit je hier nog met je verharde hart? En dat is een wonderlijke uitdrukking, gemeente. Dat is de uitdrukking die ook gebruikt wordt aan het begin van het Marcus-evangelie. Marcus 3, vers 5, als de Heer Jezus in de synagoge is en die man met de, zoals het in onze vertaling staat, verdorde hand, die hand geneest. En dan staat er, als hij de heren fariseeën daar aanziet, met toorn, meteen ook, daar hebt u weer die combinatie, bedroefd zijnde, over de verharding van hun hart. Dat snap je bij fariseeën wel. Maar bij discipelen? Ja, en daar zitten ze weer, had ik gezegd. In Marcus 6, de eerste keer, als ze ook een overtocht hebben naar een wonderbare spijziging, en het geeft tegenwind, de Heere Jezus komt aan boord, dan klinkt diezelfde vraag. Of, eigenlijk moet ik het anders zeggen, dan klinkt hetzelfde commentaar. In Marcus 6, vers 52, want ze hadden niet gelet op het wonder van de broden, want hun hart was verhard. Nou, en daarna heeft de Heer Jezus weer onderwijs gegeven. Hebben ze nog een keer een wonderbare spijziging meegemaakt? Zitten ze weer aan boord? Hebt gij nog uw verharde hart? Of doet het zeer, gemeente? Doet zo'n vraag toch wel pijn? Dat je denkt, wat moet dat voor de Heere Jezus zijn, voor deze meester, voor deze rabbi, als je al zoveel verteld hebt en zoveel hebt laten zien. En iedere keer moet je weer zeggen, ze begrijpen er niks van. Wat ik doe, en in wat ik doe wil ik laten zien wie ik ben. Hopeloos stelletje. Gemeente, weet u wat een groot wonder is? U kunt dat raar vinden wat ik nu ga zeggen. Dat de Heere Jezus ze niet allemaal overboord kieperde. De een na de ander. En zegt, en nu ben ik het. Ik moet je altijd weer dezelfde dingen laten horen. En dan nog dringt het niet tot je door. Gedenkt gij niet, toen ik 5 broden onder de 5000 mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnam. Hé. En dan zie je ineens licht in die ogen komen. En dan steekt een van de discipelen zijn vinger op. Ik weet het. 7. Als tweede antwoord 12 is. En dan nog een vraag. En dan de laatste keer, toen ik weer de broden vermenigvuldigde, hoeveel korven had je toen over manden met brokken? En dan steekt een ander zijn vinger op, en misschien dezelfde ook nog wel een keer. Ik weet het. 7. En wat zegt de Heere Jezus dan? Goed zo, jongen. Nee. Begrijp je het niet? Met andere woorden, en daar rond ik dat eerste punt mee af. Als deze vragen ook vanmorgen aan ons hart gelegd worden. Al zou u hier zitten als iemand die keurig de antwoorden weet op de feiten als die gevraagd worden. En dat is niet overbodig. Maar stel je voor dat die discipelen gezegd hadden op de eerste vraag, en hoeveel mannen met brokken nam u op, en ze zeiden tegen hem 20. Dat is helemaal erg. Dan weet je dus niet eens meer wat er gebeurd is. Kijk, laat dat helder zijn, gemeente. We moeten niet lelijk doen over verstandskennis in dat opzicht. Dat je de feiten kent en dat je weet waar je het over hebt. Daar doet de zaligmaker, zegt er ook geen lelijk woord over. Maar waar het om gaat, en daar zijn die 7 vragen vanmorgen ook op ons hart gericht. Je kunt de goede antwoorden weten. Keurig je versje opzeggen. 12, 7... En toch blind zijn. Doof zijn. Voor wie hij is. Over wie gaat het vanmorgen? Hij komt aan boord. Hij is aan boord. Hij geeft onderwijs aan hartleerse leerling. U hoeft niet weg te lopen. Deze vragen zijn niet bedoeld om u weg te jagen. Ten diepste, en dat is het wonder, komt hier de wijsheid van de Heiland in openbaar. Hoe hij met deze vragen dat harde hart, dat ongevoelige hart, die oren die maar niet willen horen, die ogen die maar zo slecht kunnen kijken, hoe hij daar doorheen dringt en hun hart zoekt. Vanmorgen niet anders, gemeente.
Hier is de plek waar de zaligmaker je hart zoekt. En als je nog tot de categorie behoort die nog nooit wat in hem gezien heeft, zelfs dan nog, je zit er weer. Met deze bedoeling. Maar ook als je op school kwam, vaker aan boord gezeten hebt, heel goed de antwoorden weet, maar zelfs dat niet alleen. Ook wel momenten kende waarop je hem wel zag als degene die in deze wereld gezonden is, met dat heerlijke doel, de Vader zijn eer te geven, zondaren zalig te maken. Dat hij in eigen persoon een goddelijke zaligmaker is, zodat je hart opleefde, toch weer, helaas, Heere, verlos me van dat harde hart. En als het dan gaat om die waarschuwing, want dat was het begin, dat deze vragen naar voren komen heeft te maken, en daar richten we nu de schijnwerper op wat de Heer Jezus zei toen hij daar aan boord was, en hoe je daar precies in moet denken. Je kunt daar bepaalde gedachten bij hebben, dat hij gaat staan daar op dat bootje. Denk het wel, maar dat doet er ook niet zo heel veel toe. En dat hij die plechtige woorden spreekt. Hij gebood hun, daar zit dus iets indringends in, zeggende, ogen open. Ziet u. Wacht u. Let erop. Wees op uw hoede. En waar moet je dan zo voor op je hoede zijn? Voor een klompje deeg, waar ondertussen de schimmel op zit. Nou, dat zullen jullie ook niet lekker vinden. Als je vandaag straks eten krijgt en er komt een brood op tafel, een stuk, en dat ziet helemaal wit of een beetje geel en er zitten allemaal zwarte puntjes in. Brood helemaal beschimmeld, dan zeg je, bah, dat lust ik niet. Eigenlijk een heel natuurlijke reactie natuurlijk. Zuurdesem, dat is ook niet de keurig nette gist die de banketbakker gebruikt. Ik denk dat we in die tijd echt moeten denken aan zo'n stukje deeg wat van de vorige keer bewust in de keuken was blijven liggen. Daar komen die schimmels op en dan komt er die hele schimmelcultuur, zodat je daar een stukje van in nieuw deeg doet, met de bedoeling dat daar brood van gebakken wordt, dat inderdaad dat stukje zuurdeeg, de gist tussen aanhalingstekens van toen, dat dat zijn werk zal doen, zodat dat hele proces dat het brood gaat rijzen, dat dat ook plaats zal vinden. We kennen allemaal de woorden van de zaligmaker waarin hij spreekt over het zuurdesem. Positief, het koninkrijk der hemelen. Maar veel vaker is het negatief. Dan zit er iets in van iets alles doordringends. Want zo'n klein klompje verzuurd deeg, ja, dat is in het begin is dat alleen maar wat er direct omheen zit, wat ook onder invloed komt van dat klompje met schimmel. Maar als je nog een dag later gaat kijken, dan zit het nog verder. En bij wijze van spreken, als je dat nou nog een hele poos laat staan, dan neem ik even een hele grote klomp deeg, maar dan zit het overal doorheen. Wat bedoelt de Heer Jezus met dat beeld? Waar moet je nou zo bang voor zijn? Waar moet je je ogen voor open houden? Waarom moet je wakker zijn? Nou, er is een klompje zuurdeeg dat wordt getypeerd als zuurdeeg van de Farizeeën. En er is nog een soort, en dat is het zuurdesem van Herodes. Even, als u dat misschien al gedaan hebt, of anders zult doen vanmiddag, vanavond. Maar u gaat dit vergelijken met, en dat zult u doen denk ik, met Matthäus en Lucas. Dat is een goede nieuwsgierigheid om als een gedeelte
in 3 evangelieën ter sprake komt, dat je ook eens even kijkt van hoe schrijft Matthäus daarover, hoe schrijft Lucas daarover. En dan hoef je het niet allemaal glad te strijken, maar wel even, dan kom je juist tot de ontdekking, hey, Marcus, jij schrijft daar toch wel op een heel bijzondere manier over. Matthäus heeft het over fariseeën, sadduceeën. Dat is allemaal een beetje binnenshuis nog meer. Van mensen, hoe kijk je tegen de Bijbel aan? Als het gaat over Lucas, daar kom je Herodes ook niet tegen. En dan doe je de eerste ontdekking. Het was niet een wereldopzienbarende ontdekking. Maar blijkbaar is het zo dat als Marcus schrijft, hij iets heeft met Herodes. Marcus 3 vers 6. Daar begon het al. En dan ziet u ook, gemeente, dat de Heilige Geest een geest is die ook ordelijk werkt. En dat het evangelie maar niet, met eerbied gesproken, een beetje in elkaar geflanst is. Zo spontaan van, nou ja, schrijf maar neer wat je te binnenkomt. Nee, als de Heilige Geest ook Marcus geïnspireerd heeft, als hij naar Petrus luisterde, Johannes Marcus, en uit de mond van Petrus het evangelie opgetekend heeft. En dat is de overtuiging die wij hebben. Dan in vers 6, en de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met, en dan ziet u ze, Herodianen te samenraad gehouden tegen hem, hoe ze hem doden zouden. Ze wilden hem al heel gauw uit de weg hebben. En als u vanaf hoofdstuk 8 gerekend even een paar bladzijden verder kijkt, dan ziet u bij hoofdstuk 12, dan ziet u nog een keer die lijn doorlopen, hoofdstuk 12 vers 13. En dan ziet u weer die combinatie, en ze zonden tot hem enige van de fariseeën en van de Herodianen, opdat ze hem in zijn rede vangen mochten. En dat heeft, denk ik, de bedoeling ook, als het gaat over ieder evangelie met een eigen doel, dat Marcus ook getuigenis aflegt ten overstaan van de, ik zeg het nu maar even zo, de overheden. Zelfs uiteindelijk ten diepste de Romeinse keizer en heel de Romeinse wereld. Maar ook zo de onderkoning van Joodse afkomst, Herodes, die daar een representant van is. Ze hebben blijkbaar iets eigens. Zuurdezen van de fariseeën aan de ene kant, zuurdezen van Herodes aan de andere kant. Ja, en dan zit je met de vraag, of wilt u dat eigenlijk liever niet weten? Ja, toch maar wel, hè. Als je nou op moet passen voor een bederf, dat je hele leven aan kan tasten. Nou ja, dan is niet overdreven dat de Heere Jezus zegt, ogen open, wakker, zie toe. De fariseeën dan, wat is dat voor zuurdeesem? Nou ja, dat is in zekere zin heel eenvoudig, gemeente, dat weten we. Ze hebben net bij de Heere Jezus gestaan en zo zijn ze aan boord gegaan. We willen een teken zien. We willen het bewijs geleverd hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Zoon van God in eigen persoon, de beloofde Christus. Die bewijzen heb je al lang gehad. Ja, nou eerlijk. Die wil ik niet accepteren. Je gelooft toch niet dat ik ga erkennen dat ik ernaast zat, hè? Ik wil gewoon een teken hebben, dan zal ik geloven. Anders moet ik met mijn hele godsdienstje overboord. En als ik dat moet gaan vertellen straks, iedereen denkt van me dat ik een keurig net mens ben. En dan moet ik straks eerlijk gaan vertellen dat ik door een ander gered ben als een verloren mens. Dank u wel. Wacht u voor dat bederf. Als die gedachte postvat in je leven, doordringt dat alles. Je hele godsdienstige leven. Ook de plek straks waar je bent. En dat heeft ook te maken met de gemeente Gods. Een weinig zuurdeesem, ook van deze soort, doorzuurt het gehele deeg. En even een accent voor Herodes, om het ook wat te vertalen naar onze tijd. Als ik u nou even vraag, wat voor gedachten hebt u nou bij zuurdeesem van Herodes? Denkt u aan Herodes als een lelijkerd, een gemene koning? Want tenslotte heeft hij Johannes de Doper laten onthoofden. Jawel. Maar, weet u, dan staat hij gelijk mijlenver bij ons vandaan. Denken we. Weet u wat er wat van Herodes staat? Marcus 6. En hij hoorde hem, Johannes, gaan. Het gaat dus over een zuurdeesem wat hoort bij iemand die graag hoort preken. Ik weet niet of u dat bent. Ik luister graag naar de preek. Wacht u voor het zuurdeesem van een man die graag, of een vrouw die graag naar preken luistert. Ja, maar nou. Ja, wacht even. Naar preken luisteren is goed, jazeker. Maar als je ze hoort, dan gaat het erom dat je ook een dader wordt van het woord. En zo gauw als Johannes amen gezegd had en Herodes zag zijn vrouw weer lopen, was de hele preek weg. En was die niet van plan om zijn zondige leven op te geven. Even kort samengevat, Herodes, het zuurdeesem van Herodes, dat je graag naar de preken zit te luisteren en ondertussen een zonde aan de hand houdt, waarvan je weet dat het zonde is. Laat ik dat laatste nadrukkelijk herhalen. U weet dat er een zonde in uw leven is die u aan de hand houdt. En vanmorgen zit u hier. Herodes. Ogen open. Wacht u. Zie toe. Voor het zuurdeesem van Herodes. Want dat bederf tast je hele leven aan. Als je vandaag niet breekt met die zonde, is je leven morgen nog zuurder. En overmorgen nog zuurder. En je omgeving zal eronder gaan lijden, beste man. Je vrouw gaat eronder lijden. Je kinderen. Je kleinkinderen. De gemeente. Zuurdeesem trekt door. En daarom die allesdoordringende waarschuwing voor een allesdoordringend bederf. Wacht u. Gemeente, ziet u wel dat die zuurdeesem niet zo heel ver van huis is. Om het maar in dat beeld te zeggen dat je de keuken van je eigen leven nog wel een keer na moet kijken vandaag. Was er blijven liggen? En dan spits ik het nog één keer toe op de persoon over wie het gaat. Want de Farizeeën erkenden Jezus niet als de Christus. Herodes, hoezeer je ook soms zelfs medelijden met hem kan hebben. Dat als hij hoort wat de Heer Jezus doet, zo vertelt Marcus ons dat ook, dan denkt hij dat Johannes de Doper weer uit de doden opgestaan is. En wat zal die in zijn bed hebben liggen woelen van, oh, als ik hem nou toch een keer tegenkom. Maar hij kwam niet tot de erkenning. Gij zij de Christus, Zoon van de levende God. En gemeente dan toch even tussendoor. Marcus, heb ik gezegd, schrijft over al die verwijten die de Heere Jezus maakt. Dat doet Matthäus niet, dat doet Lucas ook niet. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, gemeente, dat juist omdat Marcus het uit de mond van Petrus gehoord heeft. Marcus, die als het ware zo'n boekje open doet over wie de primus inter pares is. Petrus. Haantje de voorste, maar dan toch ook de eerste onder zijn gelijken. Die zometeen het hoogtepunt in Marcus, Marcus 8 vers 29, zal gaan zeggen. Gij zij de Christus.
Petrus zat ook aan boord. Voor Petrus gold precies hetzelfde. Heb je nog je verharde hart? En ik zei, je kan me niet aan de indruk onttrekken als dat Petrus tegen Marcus, Johannes Marcus aan het vertellen is wat hij hem op moet schrijven. Dat Petrus eerlijk is. Zich niet mooier voordoet als dat hij is. Ook niet naar zijn kinderen en kleinkinderen. Ook niet naar de gemeente. Ook niet aan degene wie geschreven moet worden. Als ik belijden mag, Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Dan is dat niet omdat ik een uitzondering ben op al die verharde harten. Dan is er maar één verklaring voor. Ontvangen. Dat is het wat de Vader mij geopenbaard heeft en waartoe de Geest mij leidt. En dat is het laatste. Onderwijs voor hartleerse leerlingen. Ik vraag het toch nog even, bent u er nog? Of hebt u het na dat laatste wel gehad? Omdat u helemaal niet wil dat aan uw leven getornd wordt. Als er gewezen wordt op het feit dat u hier vanmorgen bent en graag preken hoort, dan zegt u ja, zeg dat nog maar een keer. Dat doe ik echt hoor. Maar als dat in combinatie is met een zonde aan de hand houden, ho. Wat wilt u dan? U weet wat John Bunyan schrijft in de bekende levensbeschrijving. Dat hij, als hij cricket aan het spelen is op zondagmiddag, dat bekende voorval, en dan de stem hoort. John Bunyan. Wil je je zonde aan de hand houden en verloren gaan? Of opgeven en behouden worden? En dan schrijft Bunyan heel herkenbaar, ik heb nog nooit zo hard tegen de bal geslagen als toen. En toch, genade overvloeiende. Kijk, en dat zit in de hele geschiedenis, gemeente, als de zaligmaker dit onderwijs ook aan de kerk meegeeft. Hoe hij op ons hart aandringt. Ook waarschuwt voor dat alles door trekken bederf. En dat toespitst op zijn persoon. Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. Dat we in hem ons heil, ons hoogst geluk leren beschouwen. En dat daarom deze preek uit Marcus 8 ook aandringt op de vraag. Maar gij, jij, u, ik. Wie zegt u dat ik de Zoon des mensen ben? Persoonlijker. Wie is hij? Die broden vermenigvuldigt.
die van 12 144.000 maakt. Die van 7 7.000 maakt. Is dat niet het heerlijke? Dat Hij een goddelijke heiland is, voor wie niets onmogelijk is. En pas op voor dat zuurdeesem. Als dat zuurdeesem van het ongeloof in je leven binnenkomt, vraagtekens achter de almacht van de heiland, vraagtekens achter de gewilligheid van de heiland en al die dingen meer. Wacht u, want de leugengeest heeft u bevangen. En hij zei tot hen: hoe verstaat gij niet? Gemeente, de roep, dat is het laatste dan kort. Om die alles doordringende, het alles doordringende onderwijs. Kijk, daar gaat het hier om. Ik kan natuurlijk heel kort zeggen: gemeente, kijkt u nou op de discipelen neer? Of bent u echt aan boord gebleven? En hebt u de woorden van de Heere Jezus ook toegepast op uw eigen hart al luisterend? En doet dat toch ook wel zeer? Of zit u eigenlijk met twee verlangens in de kerk? Aan de ene kant het verdriet en aan de andere kant dat als het gaat over wie Hij is en een goddelijke zaligmaker, dat dat de woorden zijn die je nodig hebt. Ik wil dat zo best doen en ik denk ook dat er alle reden voor is om zo de schrift ook uit te leggen. Dat deze boodschap regelrecht zo ook voor ons van betekenis is. En toch denk ik dat er dan even iets bij moet. In deze zin. Hier klinkt de roep in door van voor Pinksteren. Jezus onderwijst zijn discipelen, nauw en of, het beste onderwijs wat er is en de geduldigste meester die er is. Toch, gij zult het na deze verstaan, en nu maar even heel kort, als de geest uitgestort is. De geest in de waarheid gaat leiden. De geest hen onderwijs geeft door herinnering, ook dit onderwijs. Dan is er straks een Petrus die vrijmoedig de dingen verkondigt en die inzicht gekregen heeft. De vraag: hoe begrijpt gij niet? Wordt beantwoord. Niet omdat die mensen zich zo ontwikkelen dat ze beter worden. Niet omdat ze nog meer antwoorden weten op allerlei vragen. Maar omdat de geest van Christus komt. En Hij hen inzicht gaat geven. Dat de geest dat onbegonnen werk begint. Verharde harten week maken. Leergierig maken. Inzicht geven. Verlichting geeft. In je ogen, je oren doorboort. En zo de dingen laat verstaan. Betekent ondertussen wel dit, gemeente. Als we na Pinksteren. Als dan dezelfde verwijten op ons van toepassing zijn, dan moet je niet zeggen: ja, die discipelen, het zijn net mensen zoals wij. Nou, dan behandel je jezelf wel heel zachtjes. Dan moeten wij ons wel bij wijze van spreken 10 keer schamen. Na Pinksteren aan boord. En nog zo weinig inzicht alsof de geest niet gegeven was. Alsof er geen heiland in de hemel is. Die zo ook gebeden wil zijn. Om inzicht. Om de leiding van zijn Heilige Geest. Om die vernieuwing. Die niet een beetje van mijn hart zacht maakt, maar heel mijn hart. Die niet een beetje van mijn verstand verlicht, maar heel mijn verstand. Kijk, daar dringt deze geschiedenis vooral toe. Onderwijs aan hartleerselleerlingen, daar klinkt ook de roep in door. Hoe verstaat gij niet? En dan eerlijk, Heere, ik zie er niks in. Ik moet u zelf zeggen dat mijn ongeloof niks in u ziet. Wilt u en u wilt het. De geest zo geven dat ik inzicht ontvang. Dat ik de wonderen ga zien. Dat ik ook zo u ga eren. Die zich in uw woord zo openbaart als een heiland voor wie niets onmogelijk is.
Gemeente, u wordt niet naar huis gestuurd. Daar zitten we weer. Wonder niet dat de zaligmaker ons niet naar huis stuurt en zegt: heb je het nou nog niet begrepen? We gaan wel naar huis. Maar in die vraag lokt hij. De waarschuwing zet inderdaad het licht op rood.
Maar laat allen die zo deze geschiedenis op zich in laten werken, zich verenigen in gebed. En dat uw geest ons, onze kinderen, ware wijsheid leer. Want de opening van uw woord zal gelijk een lichte donker opdoen klaren. En geef ook mij verstand met goddelijk licht bestraat. Amen.
Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat een uiterst geduldige onderwijzer bent u. We mochten er weer zijn. Heere, geef dat we zo ook de woorden mogen meenemen. Laat uw geest ze ook zo tot onze oren laten ingaan, opdat onze harten ook in beweging zullen komen. Heere, dan is er veel waarover we ons hebben te schamen. Maar dan is er ook heel veel waarover we ons mogen verwonderen, over wie u bent. En dat u zulke leerlingen erop na wil houden. En dat u zo uw geest hebt willen geven, opdat uw kerk geleid zal worden in uw waarheid. Verenig ook onze harten tot de vrezen van uw naam. Heere, ga zo met ons mee, geef ons verder een goede, gezegende zondag. Breng ons ook vanmiddag weer samen, om dan verder te luisteren naar wat u door ons te zeggen hebt. Neemt u weg, Heere, alles wat niet was naar uw heilige wil. En wilt u onze dank ook aanvaarden voor wat u gaf. Uit genade, om Jezus wil. Amen. 145, het derde vers is de slotzang.
Gaat heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.